Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 147, het tweede vers. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten. Omdat onze tekst voor vanavond opnieuw genomen is uit de 147ste psalm, willen we die psalm ook vanavond weer lezen. Psalm 147. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het vierde vers van psalm 25. Zeer een goedheid kent geen palen. Looft den Heere, want onze God de psalm zingen is goed, dewijl hij lieflijk is, de lof is betamelijk. De Heere bouwt Jeruzalem, hij vergadert Israëls verdrevenen. Hij geneest de gebrokenen van hart en hij verbindt hen in hun smarten. Hij telt het getal der sterren, hij noemt ze allen bij namen. Onze Heere is groot en van veel kracht. Aan zijn verstand is geen getal. De Heere houdt de zachtmoedigen staande. De goddelozen vernedert hij tot de aarde toe. Zingt de Heere bij beurten met dankzegging. Psalm zingt onze God op de harp, die de hemelen met wolken dekt, die voor de aarde regen bereidt, die het gras op de bergen doet uitspruiten, die het vee zijn voeder geeft, aan de jonge raven als zij roepen. Hij heeft geen lust aan de sterkte van het paard. Hij heeft geen welgevallen aan de benen van de man. De Heere heeft een welgevallen aan hen die hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen. O Jeruzalem, roem de Heere. O Sion, loof uw God. Want hij maakt de grendels uw poorten sterk. Hij zegent uw kinderen binnenin u, die uw landpalen in vrede stelt. Hij verzadigt u met het vette der tarwe. Hij zendt zijn bevel op aarde, zijn woord loopt zeer snel. Hij geeft sneeuw als wol, hij strooit de rijm als as. Hij werpt zijn ijs heen als stukken, wie zou bestaan voor zijn koude? Hij zendt zijn woord en doet ze smelten. Hij doet zijn wind waaien en de wateren vloeien heen. Hij maakt Jacob zijn woorden bekend, Israël zijn inzettingen en zijn rechten. Alzo heeft hij geen volk gedaan, en zijn rechten die kennen zij niet. Halleluja. Is van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En dan vinden we vanavond onze tekst opnieuw, zoals ik al zei, in Psalm 147, net als vanmorgen, net als vorige week zondagavond. Vanavond de versen 10 en 11. Psalm 147, vers 10 en 11. Hij, de Heere, heeft geen lust aan de sterkte van het paard. Hij heeft geen welgevallen aan de benen van de man. De Heere heeft een welgevallen aan hen die hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen. Wij willen samen de Heere om zijn zegen bidden over de bediening van zijn woord. En wij willen de rouwdragende familie van de Slik aan de Heere opdragen. Zij brengen vanavond de rouw in de kerk in verband met het overlijden van onze broeder Marinus van de Slik, die in de afgelopen week ten grave is gedragen. Zoeken wij Gods aangezicht. Barmhartige God, we mogen samen uw heilig aangezicht zoeken, nu wij voor de tweede maal op deze dag in uw huis mogen zijn, en nu gij ook vanavond nog weer uw woord aan ons laat verkondigen. Maar laten wij diep beseffen, Heere, dat de verkondiging van uw woord ons alleen dan nut zal doen en zegen zal brengen als gij er zelf in meekomt. Wij kunnen het woord van u horen met onze oren, maar het blijft daar zo vaak hangen, heren. Het komt zo vaak niet verder. En het zal ook alleen dan verder komen als u niet alleen tot ons oor spreekt, maar als u uw woord ook indraagt in ons hart. Zodat dat woord van u een kracht in ons leven mag zijn of worden. We bidden u dat doen wilt. En dat u dat doen wilt bij een ieder van ons. En dat u dat doen wilt bij een ieder van ons zoals wij in de kerk zijn, maar ook bij ieder die met ons meeluistert, die niet naar de kerk kon komen. Maar die wel met ons verbonden is en samen met ons naar datzelfde evangelie mag horen. Heere, waar we ook zijn, of we een plekje voor in de kerk hebben of achterin, of dat we in de kerk zitten of dat we thuis op ons ziekbed of in onze stoel zitten. We hebben wat dat betreft allemaal hetzelfde nodig. Wij moeten allemaal ontvangen de werking van uw Heilige Geest. Die ons oog verlicht, die ons verstand verlicht. Die ons oor opent, die ons hart ontsluit. En dat is allemaal inderdaad het werk van de Heilige Geest, waar wij niet over beschikken, maar waar we u ootmoedig om vragen. Ootmoedig om bidden, Heere, dat u het ons genadig zoudt willen geven. Dan zal uw woord inderdaad niet ledig tot u wederkeren, maar dan zal het vrucht dragen. Heere, wij bidden dat voor een ieder van ons. Wij willen u dat in bijzondere zin ook bidden voor de rouwdragende familie van der Slik. Heer, het is nog maar zo kort geleden dat ze in diepe rouw gedompeld werden. En dat die dagen tussen het sterven en de begrafenis van de overledene zoveel van hun aandacht hebben gevraagd, dat ze soms nog niet eens aan het verwerken van het verlies konden toekomen. Maar nu gaat het toch hoe langer hoe meer tot hen doordringen, heren, dat er een groot verlies is geleden en dat er een plaats leeggevallen is. En zij komen vanavond met elkaar in uw huis om nogmaals ook voor uw aangezicht te erkennen, heren, dat er rouw en verdriet in hun leven is. En als wij in deze ogenblikken met hen voor hen willen bidden, dan doen we dat met de bede dat gij hen in het verwerken van de rouw maar ondersteunen wilt. En dat u ze uw kracht in hun zwakheid wilt doen ervaren. Heere, u hebt tot nog toe geholpen. U hebt ook afgelopen woensdag, toen de begrafenis plaatsvond, geholpen. Er mocht veel belangstelling zijn, al is dat ook weer niet het voornaamste. Maar we mogen het toch ook niet miskennen als een weldaad van u. Maar u hebt zelf ook willen spreken en u hebt uw woord nog willen laten klinken. En u hebt ondersteuning gegeven, ook bij die moeilijke gang die ze moesten maken. Schraag hen nu ook verder en doe hen ondervinden, Heere, de waarheid die we gelezen hebben in uw woord en waar we aan het begin van deze dienst ook van gezongen hebben, dat gij heelt de gebrokenen van hart. En nu gaat het daar wel om een speciaal gebroken zijn van hart, namelijk door de zonde. Maar uw woord maakt toch op vele plaatsen ook duidelijk dat we met alle verdriet dat er is en met alles wat ons hart bezwaren kan, tot u mogen komen en bij u mogen schuilen en dat we het u mogen uitzeggen en van u ook de krachten mogen bidden en verwachten die we in onze zwakheid zo nodig hebben. Laten ze dan ondervinden, Heere, dat gij een God zijt die ondersteuning geeft. En laat het verlies, Heere, en dat is bij u toch een mogelijkheid, laat het verlies nog geestelijke winst mogen opleveren. En wij zijn ook als gemeente alweer bepaald bij de werkelijkheid van dat de mens naar zijn eeuwig huis gaat. Daar ontkomt tenslotte toch ook weer niemand aan. En allen zoals we hier zijn, we zullen toch vroeg of laat die weg moeten gaan. Wij ook, heren, bereid ons er dan op voor. En laten wij beseffen dat het leven dat u ons geeft en de levenstijd door u allereerst bedoeld is, opdat we ons voor die grote laatste reis zouden voorbereiden. En dat wij die levensdagen niet hebben gekregen om die naar eigen genoegen en eigen believen in te vullen en door te brengen. Want doen we dat en blijven we dat doen, heren, dan zullen we straks, als het uur van ons sterven komt, ook niet zonder verschrikken voor u kunnen verschijnen. Want het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En dat houdt heel wat in. Als we rekenschap moeten gaan afleggen. Maar heren, als wij nu geleerd hebben om onze levenstijd te gebruiken om boven alle andere dingen dat ene nodige te zoeken, en als we onszelf geen rust hebben kunnen geven voordat we dat heil hebben mogen vinden, zoals dat is in de Heere Jezus Christus, dan verandert zelfs ook de dood nog van karakter. Dan wordt de dood een doorgang tot het eeuwige leven. Heren, wilt u dat ons allen leren? Sla niemand over. En laat niemand onder het evangelie, onder het genadeaanbod, verloren gaan. Zegen uw woord, heren. Bijzonder ook als we vanavond in een uren van nabetrachting op het gevierde avondmaal zijn samengekomen. En als we nogmaals de avondmaalsviering en de avondmaalsgang in het licht van uw woord van speciaal deze tekst willen plaatsen. Wij bidden van u, geef ons inzicht in wat gij ons te zeggen hebt. En laat uw woord op een heldere en duidelijke wijze gebracht mogen worden. Geef hem die uw woord heeft te verkondigen dan woorden om te spreken. En geef hem overtuiging in zijn eigen hart om het ook met overtuiging te mogen brengen. En wilt u er zelf uw onmisbare zegen dan aan verbinden. Opdat uw naam in en door dit alles verheerlijkt zou mogen worden. Heren, wij willen u bidden dat gij ook gedenken wilt aan allen die een weg van beproeving moeten gaan. Als wij zojuist deze ene familie aan u de Heren opgedragen hebben in hun rouw, dan realiseren we ons tegelijk dat er ook nog anderen in ons midden zijn die nog in een rouwverwerkingsproces verkeren. En bij wie er nog iedere keer weer dat verdriet is en dat gemis. Heren, denkt u ook aan hen. En wilt u ook hen uw troost en uw hulp geven. En laat het ervaren worden, heren, ook in de weg van beproevingen en tegenspoeden. Dat al is er dan veel tegen. En al zouden wij het graag anders hebben gezien. Als wij het voor het zeggen hadden, dan zouden we het ook anders gekozen hebben. Maar dat als er dan veel tegenspoeden zijn en als er dan veel verdriet op ons pad kwam, dat u dat alles nog zo kunt werken, zo kunt ombuigen en zo kunt gebruiken in uw genadige handen, dat het nog winst oplevert voor onze ziel. Heren, maar dan hebben we toch ook in de moeite van ons leven uw hulp nodig. In zieke dagen, als we lichamelijk allerlei zorgen en moeite hebben, of als onze geest in de war is, als wij op een geestelijke wijze lijden, en dat komt ook voor, heren, en dat komt veelvuldig voor, dat mensen het ook niet meer zien en dat ze niet meer weten hoe ze verder moeten. En dat de moed hen ontbreekt en dat alles hen bij de handen afbreekt. En dat ze soms gedachten hebben, was ik er maar nooit geweest of was ik er maar niet meer. Heren, en dan staan mensen ook vaak zo machteloos, want een neergebogen geest, wie zal die oprichten? Dat kunt u alleen. O God, wilt u dat dan bewijzen, dat u dat kunt en dat u dat ook doet? Zegen uw woord in het leven van al die mensen die lijden. Wil uw woord zegenen, Heere, overal waar het vandaag verkondigd wordt. Laat het in getrouwheid verkondigd mogen worden. En wilt gij er gebruik van maken en uw rijk doen doorbreken in het midden van een wereld die naar u niet vraagt. Maar Heere, u bent zelfs ook machtig om u te laten vinden door hen die naar u niet eens zoeken. Hoe dat wonder gebeurt, ach, u spreekt ervan in uw woord, als u toch in het midden van hen die naar u niet vragen in hun leven uzelf presenteert. En als u zoekende mensen maakt, wilt u dat doen. En wilt u dan overal dat woord van uw genade kracht verlenen en het tot zegen stellen, tot beschaming van de boze en tot afbraak van zijn koninkrijk en tot vestiging en opbouw van uw Sion. Heren, denk aan onze overheid die gij over ons geplaatst hebt en die ons heeft te regeren. En die daarbij toch eigenlijk gehouden is om dat te doen naar uitwijzen van uw woord. Maar u weet hoe weinig daarvan terechtkomt. En u weet dat er een andere norm door onze overheid gehanteerd wordt. En dat is niet de norm van al zo zegt de Heere, maar de norm van dit wil het volk. En dat volk, dat heeft ook voor een groot deel u en uw dienst vaarwel gezegd. Heere, wij bidden dat ge ons terug wilt brengen tot de waarachtige vrezen van uw naam. En dat gij door uw woord, door uw heilige geboden, beslag wilt leggen op gewetens van overheid en van onderdanen. Zo alleen is er zegen te verwachten, Heere. Schenk dat uit genade. En wilt u zo uw naam heerlijk maken, ook onder ons volk en in de ganse wereld. We bidden voor hen die het in deze wereld moeilijk hebben, Heere, door haat en vijandschap en door geweld dat losbreekt, soms massaal, soms op een station of ergens anders op straat. Hoeveel mensen zijn er niet slachtoffer geworden van wat we dan zijn gaan noemen zinloos geweld. Wij bidden u voor de nabestaanden, wij bidden u voor de slachtoffers en wij bidden u ook voor de daders, Heren, die niet beseffen wat ze doen. O God, wilt gij toch in uw genade de dwaasheid van mensen beteugelen en bedwingen? En wilt gij de gehoorzaamheid aan uw heilzame geboden weer inprenten in het geweten van mensen? Hoor ons, o trouwe God, en vergeef ons al onze zonden om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 147ste psalm, het 5e en het 6e vers. God wil al het vee steeds spijzen, laven, en de Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. 5 en 6 van 147.
Thank you.
van deze 147ste psalm is bezig in dit lied om uit te beelden en aan te tonen hoe goed, hoe genadig, hoe ontfermend de Heere is. Als hier gezegd wordt dat hij de verdrevenen van Israël vergadert, als gezegd wordt dat hij de gebrokenen van hart verbindt, als hier gezegd wordt dat de Heere niet alleen voor die verdrevenen van Israël en die gebrokenen van hart goed en genadig is, maar als verderop in deze psalm gezegd wordt dat de Heere de zachtmoedigen staande houdt, en als zelfs verderop gezegd wordt dat de Heere nog niet eens alleen aan de mensen, aan zijn kinderen en aan alle andere mensen gedenkt, maar dat in de zorg van de Heere ook betrokken zijn de dieren, het vee, en dat hij dat vee steeds wil voeden en laven, dat hij zelfs de jonge raven hoort als zij roepen, de jonge raven, en dat zijn notabene voor Israël nog onreine vogels ook. En toch geeft de Heere daar ook zijn aandacht aan, en als zij roepen, luistert hij daar ook naar. Wel nu, als op zoveel manieren en op allerlei plaatsen in deze psalm gesproken wordt over de zorg van de Heere, dan begrijpt u zo wel wat de dichter hier nou eigenlijk mee bedoelt en waar hij de lezers van zijn psalm en degene die straks die psalm gaan zingen brengen wil. Tot datgene wat hij in het begin al gezegd heeft. Namelijk het loven van de Heere en het psalmzingen van onze God. Want dat betaamt ons. De lof is betamelijk. Maar dan komt er op een bepaald moment in deze psalm ook het punt waarop de dichter gaat aantonen dat bij al de zorg die de Heere aan zijn schepselen besteedt, hij toch onderscheid gaat maken. En dat vinden we in de woorden van onze tekst. Daar wordt namelijk gezegd dat er, en dan keert de dichter weer terug tot waar hij begonnen is, dat er in het leven van de schepselen des Heren zijn die hem behagen, en dat er ook zijn in wie de Heere geen behagen heeft. En dat, gemeente, is denk ik ook nuttig onderwijs voor ons in een uren van nabetrachting. We hebben vanmorgen het avondmaal mogen vieren. En daar zijn mensen aan de tafel des Heren geweest. Er zijn anderen die niet aan de tafel des Heren zijn geweest. En als je dat zo van de buitenkant bekijkt, dan is daar natuurlijk onderscheid tussen wel avondmaalgangers en niet avondmaalgangers. Maar dat is een onderscheid dat aan de buitenkant zit. Dat kunnen we allemaal waarnemen. Maar de Heere neemt nog iets anders waar. En de Heere heeft vanmorgen, en hij doet dat trouwens vanavond net zo goed, de Heere heeft ons hart gepeild. En zoals ik al zei, hij peilt dat vanavond ook. En op grond van wat hij nu constateert in ons hart, niet in ons uiterlijk gedrag, maar in ons hart, valt de beslissing. Want dan zijn er in wie de Heere wel en in wie de Heere geen welbehagen heeft. Nou, in wie nou niet? Daar begint onze tekst mee. En op dat punt blijkt de Heere heel anders te oordelen dan wij mensen gewoonlijk doen. Als wij mensen moeten oordelen over andere mensen en over wat wij van hen vinden en hoe wij tegen hen aankijken, dan hebben wij ook onze maatstaven. Maar dat zijn niet dezelfde maatstaven die de Heere gebruikt. Als we eens even teruggaan naar de oudheid, naar de tijd waaruit deze psalm ook dateert. En we letten eens op wat, om een voorbeeld te noemen, koningen gewoonlijk prezen, waar koningen een welgevallen in hadden. Dan weten wij uit de Bijbel en uit buitenbijbelse bronnen dat koningen in die tijd nogal wat op hadden met paarden. Waarom? Nou, hoe meer paarden ze hadden en hoe sterker hun paarden waren, des te sterker was hun leger. Paarden, dat waren toen zeker en vele eeuwen later ook nog een onderdeel van de strijdmacht, de cavalerie. En hoe sterker je cavalerie was, des te meer kon je de vijand weerstaan. En kon je met je leger overwinningen behalen. En vooral als er dan niet alleen sterke paarden in het leger waren, maar ook sterke mannen. Niet alleen maar de ruiters op die paarden, maar met name ook de infanterie. Dan kwam het aan op de benen van de man. Zijn die sterk? Kunnen die sterk staan? En kunnen die lange dagmarsen volbrengen? Als je bijvoorbeeld kijkt op de foto's van de muurreliefs vanuit Assyrië, die bij de opgravingen bijvoorbeeld blootgekomen zijn, dan zie je op die reliefs, op die muren die men toen daar gebouwd had en die reliefs die men daarop aangebracht had, soldaten uitgebeeld. En kijk je nou nauwkeurig, dan zie je dat er veel accent valt op de benen van die soldaten. Die moeten wel gevormd zijn en krachtig en sterk. Maar de Heere ziet daar niets in. Als de vraag gesteld wordt, waar heeft de Heere nou behagen in, dan zegt onze tekst niet in het paard en niet in de benen van de man. Dan kijken Gods ogen een hele andere kant uit. Als het gaat om mensen die hem behagen, dan legt de Heere de norm aan, dat vinden we in vers 11, van degene die hem vrezen en die op zijn goede tierenheid hopen. Het gaat de Heere dus niet om kracht en om macht en om indrukwekkende prestaties. Het gaat de Heere niet om ons uiterlijk. Daar gaat het de mens vaak wel om. Daar ging het zelfs Samuel om. U kent de geschiedenis van Samuel die uitgezonden was door de Heere om een koning onder de zonen van David onder de zonen van Isaï uit te kiezen. Nou, Isaï laat zijn zonen naar Samuel voorbij gaan. De oudste allereerst, Eliab. En Samuel ziet hem komen en Samuel is onder de indruk van Eliab. En Samuel denkt bij zichzelf, deze zal het wel zijn. Want dat is nou echt een koningstype. Daar zal het volk ontzag voor hebben. Daar zal het volk respect voor tonen. Maar de Heere zegt tegen Samuel, nee, deze is niet. En zie nou zijn hoogte niet aan en let nou niet op zijn statuur. Want ik zie het hart aan, zegt God. Samuel kon dat natuurlijk niet. Wie kan het hart van zijn medemens aanzien en doorgronden? Zeker op het eerste gezicht niet, maar de Heere wel. En de Heere moet Samuel dus terechtwijzen en dan blijkt Eliab het niet te zijn en dan blijkt Abinadab het niet te zijn en dan blijkt Samma het niet te zijn en dan blijkt de vierde en de vijfde en de zesde en de zevende van de zonen van Isaï het ook niet te zijn. En dan moeten ze de jongste bij de schapen vandaan halen, want die is het. Dat is Gods verkorene. Waarom? Niet omdat David zo sterk was. Niet omdat David zo'n held was. Hij had dat helemaal nog niet bewezen dat hij zo'n held was. maar omdat de Heere zijn hart aanzag. Omdat de Heere een welbehagen heeft in degene die hem vrezen. En dat deed David. Omdat de Heere een welbehagen heeft in degene die op Gods goedertierenheid hopen. En dat deed David. Dus het zit niet in het uiterlijk, het zit niet in lichaamskracht, het zit niet in waar andere mensen het dan ook vaak van verwachten en waar mensen zo geweldig van onder de indruk zijn van lichamelijke schoonheid. Wat worden er geen wedstrijden gehouden, schoonheidswedstrijden, waarbij de schoonheidskoningin uitgeroepen wordt. Ja, of dat nou zo belangrijk is. Het duurt niet eens zo lang of die schoonheidskoningin begint ook rimpels te krijgen. En die begint ook de tekenen van veroudering te vertonen. De sterkste is enkel ijdelheid. En de schoonste is ook enkel ijdelheid. En als het om kracht gaat, dan heeft een olifant meer kracht dan een mens. En als het om schoonheid gaat, dan zijn de leliën schoner dan Salomo, zegt de Heer Jezus. Het zit ook niet in onze denkkracht, het zit ook niet in onze prestaties. Wij kunnen indruk maken op medemensen door wat we presteren en door wat we zijn en door wat we bereiken en door wat we verdienen en door naam die we maken en door ik weet allemaal niet wat. Maar bij de Heere telt dat allemaal niet. Dat is op God, maakt op de Heere geen indruk. En dat maakt ons ook niet aannemelijk bij God. Zelfs op geestelijk gebied maken we op de Heere geen indruk. Wat wij op geestelijk, op godsdienstig gebied allemaal zouden presteren, ach, dat legt bij de Heere ook geen gewicht in de schaal. Al je goede werken en al die inspanningen die wij ons getroosten en al dat ijverig bezig zijn, zoals je dat bij sommige mensen inderdaad mag zien, voor de Heer en voor de naam en voor de zaak van de Heer. Ik zeg daar geen kwaad van. Zeker, we hebben ook onze roeping als kerkleden om werkzaam te zijn in Gods koninkrijk en bezig te zijn. Niet alleen maar voor ons eigen belang en met het oog op onze eigen geestelijke zaligheid. Om het woord van God te onderzoeken, maar ook bezig te zijn in het heil, in het belang van het heil van medemensen. Maar al zouden wij ons leven daarin besteden en al zouden we nog zoveel ijver en ernst aan de dag leggen, dan maakt ons dat nog niet aanvaardbaar bij God. Nou zou je nog zoveel vroomheid beleven. En al zou je nog zo getrouw en ijverig in je godsdienstige plichten zijn, al zou je nog zo'n geregelde avondmaalganger zijn, dan ben je daardoor nog niet aangenaam in de ogen van de Heere. Dat is voor God ook niet beslissend. Waarom dan niet? Nou, omdat alles wat wij aan de buitenkant doen, nog buiten ons hart om kan gaan. Daar zijn toch voorbeelden van? Dat vind je toch in het woord van God ook? Het kan nog buiten ons hart omgaan. We kunnen, om een woord van de apostel te citeren, we kunnen een gedaante van godzaligheid hebben. Een gedaante. Maar de kracht ervan kan ons onbekend zijn. Dus wij moeten niet te veel naar die buitenkant kijken. En daar moeten we zeker onze grond niet van maken. Daar moeten we ons vertrouwen niet op stellen. Niet bij onszelf en niet bij een ander. Het gaat om andere dingen. Het gaat om wezenlijk andere dingen. Het gaat om twee kenmerken die de Heere ons hier in deze tekst noemt. En daarmee kun je dan tegelijkertijd ook aangeven wie nu de echte avondmaalgangers zijn. wie aan de tafel des Heren met recht een plaats innemen. Wie daar horen, wie de Heren daar ontmoeten wil. Dat zijn dus diegenen waarvan aan de ene kant gezegd kan worden dat ze de Heren vrezen. En aan de andere kant kan gezegd worden dat ze op de goede tierenheid van de Heren hopen. Zo typeert God ze zelf. Dus niet wat ze op aarde bezitten en wat ze bereikt hebben. Dat geeft de doorslag niet zoals we zagen. Laat ik u dat nog met één voorbeeld illustreren. Een Bijbels voorbeeld. En dan nemen we van deze gedachte in vers 10 afscheid. En dan hebben we tegelijkertijd de brug naar vers 11. Ik denk aan Lazarus. En dat bedoel ik niet de broer van Maria en Martha, maar Lazarus uit de gelijkenis. Die man die niemand had. Niemand. Je leest niet van zijn vrienden, die had hij niet. Je leest zelfs niet van familieleden. En als hij gestorven is, lees je niet eens dat hij begraven werd. Misschien hebben ze hem zo aan de kant van de weg niet alleen laten doodgaan, maar ook laten vergaan. Zonder zich verder om hem te bekommeren. Dat was Lazarus. Een toonbeeld van uiterste ellende. En de enige vrienden die hij had, als je ze vrienden kunt noemen, dat waren de straathonden die zijn zweren kwamen lekken. Nou, die man die had nou helemaal niets waardoor hij in de ogen van zijn medemensen enige betekenis zou kunnen krijgen. Hij had echt helemaal niets. Hij had geen geld, hij had geen naam, hij had geen eer, hij had geen prestaties. Hij was een paria, een uitgeworpene. Hij lag dan ook dagelijks aan de kant van de weg, te midden van zijn ellende, om een beetje bij elkaar te bedelen. En ik denk dat als de mensen hem dan toch wat gaven, dat ze dat met een afgewend hoofd deden, om dat afzichtelijke lichaam van die Lazarus niet eens te hoeven zien. Hij had helemaal niets. En wat gebeurt er als hij sterft? Ik zei, op aarde gebeurt er misschien wel helemaal niks met hem. Want je leest niet dat hij begraven wordt. Maar er gebeurt in de hemel wat. God stuurt zijn engelen om de ziel van Lazarus te halen. En die ziel in de hemel te brengen. En de engelen zijn gewillig genoeg om ook dit bevel van 's Heren mond uit te voeren. En ze gaan, zoals dat van engelen verwacht mag worden, die vaardig passen op het woord van Gods mond. En waarom heeft de Heere zijn engelen nou gestuurd? En waarom mag de ziel van Lazarus nou naar de hemel? En waarom zal dat verminkte en afzichtelijke lichaam van Lazarus straks in heerlijkheid worden opgewekt om samen met zijn ziel verenigd God eeuwig te mogen dienen in zijn heilige tempel? Lazarus was iemand die de Heere vreesde. En die op de goedertierenheid des Heren had leren hopen. Dus ziet u wel, het zit niet in het uiterlijke, het zit niet, zelfs niet in je gezondheid. Die kun je ook nog missen. Die kan een mens missen. En toch naar de hemel gaan. Je kunt je leven lang ziek zijn en toch straks behouden worden. Je kunt je leven lang arm zijn en toch behouden worden. Daar zit het in. Of we God vrezen en of wij op zijn goede tierenheid hopen. Nou, wat is dat dan? De Heere vrezen. En wat is dat dan? Op Gods goede tierenheid hopen. Eerst maar de vrezen. De vrezen Gods, de vrezen des Heeren. Een begrip dat je hier tegenkomt en dat op vele plaatsen in het woord van God te vinden is. In het Oude Testament, in het Nieuwe Testament ook. Vrees of vrezen, om het wat ouderwetser te zeggen. Wat plechtiger, maar toch ook met een bepaalde nuance in betekenis. Wat is dat dan, de Heere vrezen. En zullen we moeten bedenken dat we te doen hebben met een God die van zichzelf gezegd heeft dat hij de heilige is. En dat hij de rechtvaardige is. En wij, wel, om het maar met één woord te zeggen, zondaren. En hoe kun je nou als zondaar tegenover deze God staan en met deze God te doen hebben? En hoe kan er nu een bepaalde relatie tussen deze heilige God en die zondige mens zijn? Dat kan alleen maar als die relatie beheerst wordt door ontzag. Respect. Hebben we geen reden om voor deze God diep te buigen? Hebben we geen reden om voor die God te bukken? Als je bedenkt wie je bent. En als je bedenkt wie hij is. En dat is maar niet alleen zo als de Heere voor het eerst in ons leven komt met zijn genadewerk, maar dat blijft ook zo. Johannes, hij wordt genoemd de discipel die Jezus lief had. Hij had een bijzonder plaatsje in de kring van de 12 discipelen. Hij hoorde bij de 3 discipelen die wel eens mee mochten als de andere discipelen achter moesten blijven. Petrus, Johannes en Jacobus. Die mochten mee de berg der verheerlijking op, waar ze gezien hebben dat de Heere van gedaante veranderd werd. En dat er 2 uit de hemel kwamen om met de Heere Jezus samen te spreken. Mozes en Elia, Petrus en Jacobus en Johannes, ze mochten mee toen de Heere Jezus in de hof van Gethsemane worstelde. De andere discipelen bleven bij de ingang achter. Jezus nam deze 3 verder de hof in mee. Al moesten ze op een gegeven moment dan ook achterblijven. Maar ze waren toch wat intiemer met de Heere Jezus dan Thomas of Nathanael bijvoorbeeld. En onder die 3 meest bevoorrechte discipelen is dan Johannes de meest bevoorrechte. De discipel die Jezus lief had. Van wie wij bijvoorbeeld lezen dat hij tijdens het laatste avondmaal als de Heer het paasfeest, het Joodse paasfeest gaat veranderen in het nieuwtestamentische avondmaal van welke Johannes we dan lezen dat hij naast de Heere Jezus aanligt aan die tafel en dat hij zo met de Heere Jezus kan converseren. Nou, deze Johannes, we lezen van hem in het eerste hoofdstuk van het door hem zelf geschreven boek, de laatste boek van de Bijbel, de Openbaring. Dan is hij daar als een banneling en dan heeft hij daar een visioen. En in dat visioen hoort hij de stem van één die klinkt als de stem van vele wateren. En hij keert zich om en hij ziet een indrukwekkend persoon. Hij beschrijft hem ook. Schrijft hem als iemand met ogen gelijk een vlam vuurs. Met voeten blinkend koper gelijk. Die gloeiden als in een oven. Hij ziet hem als iemand die in zijn hand 7 sterren houdt. Als iemand uit wiens mond een scherp zwaard gaat. Hij ziet hem als iemand wiens aangezicht is gelijk de zon die schijnt in haar kracht. Hij kan hem niet eens aanzien. Je kunt in de zon, die schijnt in haar kracht, niet kijken. En toen ik hem zag, zo schrijft Johannes zelf. En vergeet u niet wie dat was. Die discipel die Jezus lief had, die zoveel voorrechten had, die zo innig aan de Heere verbonden was. Die de discipel, de apostel der liefde genoemd wordt. Die zo'n diep inzicht had in het mysterie van het wonder dat God vlees geworden was. Deze discipel zegt, toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Daar hebt u de vrees voor de Heer Jezus? Ja, want daar kun je niet mee spotten. Daar kun je niet mee doen wat je wil met de Heer Jezus. Daar kun je niet mee omgaan zoals je met een medemens omgaat. Hij is die gans heilige, de verheerlijkte. En als Johannes hem ziet, dan is hij zo onder de indruk van de heerlijkheid en van de hoogheid en van de majesteit van zijn verlosser. Dat hij als vanzelf, en daar hoeft hij niet over na te denken, daar hoeft hij niet zien met zichzelf niet eerst over te raadplegen. Dat is een impuls, dat is een onmiddellijke reactie. Hij valt voor hem neer. Dat is de enige plek die deugt. Al ben je dan Johannes, de discipel die Jezus lief had. Gemeente, kennen wij dat? Zoals we vanmorgen zongen, mijn ziel gans neergebogen, schrikt voor uw heilige ogen. Hebben we dat besef dat wij als zondaren voor God hebben te buigen. Ja, echt. In het stof hebben te buigen. Onszelf hebben te verfoeien. Want wat heb je er nou van gemaakt in je leven? En wat is ons leven nu geweest? Dan kun je overal wel overeen stappen en dan kun je wel net doen alsof het allemaal wel meevalt. Maar nou in het licht van Gods heilige wet ons leven bezien. In de spiegel van Gods heilige wet gekeken. En is goed op ons laten inwerken wat God op ons aan te merken heeft. Dat wij van nature geneigd zijn God en onze naasten te haten. Zijn geboden met gedachten, woorden en werken te overtreden. Nou, de termen kennen we wel, ja. Maar beleven we het wel eens? En zelfs als we genade van de Heere ontvangen hebben, zelfs als wij tot de discipelenkring van de Heere mochten gaan behoren, zelfs als de Heere ons zijn liefde heeft geopenbaard, als de Heere ons getrokken heeft met koorden van zijn liefde, zelfs als de Heere ons toegesproken heeft vanuit zijn heilig woord en dat door zijn heilige geest heeft toegepast aan ons hart, zodat hij ons hoop en verwachting heeft gegeven, zelfs dan, denk maar weer aan Johannes, dan zullen er toch momenten in ons leven zijn en blijven, dat als we weer eens onder de indruk raken van wie de Heere is en wie de Heilige Zoon van God is, en we onszelf in het licht daarvan des te meer leren kennen in ons verloren bestaan. Ik zei, dan zullen er momenten in ons leven zijn dat we weer plat op de vloer liggen. O God, wat heb ik gezondigd tegen u? En wat heb ik u onteerd? En hoe kan ik als zondaar voor u verschijnen? Ja, dat is een van de dingen die, ik zei, ik zou u het beeld tekenen van de ware avondmaalganger. Dat is een van de dingen die erbij horen. Dat we onszelf verfoeien. En dat we onszelf voor God verootmoedigen. En dan het wonder. Dan het wonder als een mens zichzelf moet veroordelen. En als hij als het ware vanuit een impuls uit zijn binnenste zo diep voor God buigt in het stof. In dat heilige respect voor God. En in het besef, tegen die God heb ik zoveel gedaan wat niet deugt. Het wonder dat als een mens zo voor God buigt, dat de Heere hem dan niet verfoeit. Want ik lees nog even met u verder in dat eerste hoofdstuk van de Openbaring. En we zien daar Johannes liggen. Zo onder de indruk. Dat hij dat plekje op de grond als vanzelf innam. En wat dan? Gaat de Heere dan aan hem voorbij? Laat de Heere hem daar dan liggen? zegt hij dan tegen Johannes, ja, dat is inderdaad het beste plekje dat je kiezen kunt. En besef het nou maar goed en wees nou maar in je eigen ogen niks. En heb mij nou maar hoog en acht mij nou maar heerlijk. En verder niet. En hij legde zijn rechterhand op mij. Die heerlijke Christus, voor wie iedereen beeft en siddert, wiens stem is als de stem van vele wateren. Die heerlijke Christus die ogen heeft als een vlamvuur. Die heerlijke zaligmaker. Die bukt zich over zijn bevreesde knecht. Over zijn bevende discipel heen. Over die discipel die zich verfoeit in stof en as. En hij legt zijn rechterhand op hem. En hij zegt, vrees niet. Vrees niet, want de Heere heeft een welbehagen in degene die hem wel vrezen. En de vreze die de Heere bij hen zoekt en die de Heere in hun leven wil laten, dat is niet de angst. Dat is niet de schrik. Maar dat is dat diepe ontzag dat tegelijkertijd... En ik maak de overgang naar dat tweede beeld, dat tweede woord in onze tekst, die tegelijkertijd uitloopt in vertrouwen, in hoop. Want die twee gaan samen. Gemeente, u moet ze ook niet losmaken van elkaar. U moet niet zeggen, de een zal dan wel meer gekenmerkt worden door vrees en de ander die zal meer de hoop hebben. U moet niet zeggen, ik heb de hoop, van vrezen weet ik niet zoveel. Of precies het omgekeerde, ik weet wel wat het is om voor de Heere te vrezen. Maar ik weet niet zoveel van hopen. U moet die twee maar bij elkaar houden. Wat God ook in dit opzicht heeft samengevoegd, dat moeten wij niet gaan scheiden. Die vrees en die hoop, die zijn één geheel. Het is vrees vermengd met hoop, of hoop vermengd met vrees. U zegt, dat kan ik allemaal niet begrijpen. Nee, dat zal ook wel, maar je kunt het wel beleven. Je kunt het wel beleven. Zoals je in de waarachtige bekering dat ook beleven kunt. Je kunt dat niet becijferen, je kunt het niet beredeneren. In de waarachtige bekering, daar is hartelijke droefheid. Vermengd met een onuitsprekelijke vreugde. En dat ligt ook door elkaar. Dat is ook één geheel. En dat is ook een zaak van beleving. Zo ook hier. Vrees en hoop. En waar is die hoop dan op gericht? Ja, op iets anders van God. Die vrees, we hebben dat gezien aan de hand van die illustratie uit Openbaring 1, die vloeit voort uit de majesteit en de heiligheid en de heerlijkheid van de grote God en van zijn grote Zoon Jezus Christus. En die hoop dan, nou, dat wordt hier gezegd. Die op zijn goedertierenheid hopen. En wat is dan de goedertierenheid van de Heer? Ja, dat moeten we natuurlijk nu weten. Willen we begrijpen wat hier staat. De goedertierenheid van de Heer. Dat is een begrip dat ook veel voorkomt in de schrift. Een van de deugden Gods. De Heer is goedertieren. Dat is nog meer dan goed. Goedertieren. Dat is daarin verschillend van goedheid. Goedheid bewijst de Heer aan al zijn schepselen. Hij is aan allen goed. Zijn goedheid ligt verspreid op al zijn werken. Maar goedertierenheid heeft nog weer een andere spits. Die is ook beperkter in haar omvang. Althans, in haar omvang in die zin, die strekt zich niet tot iedereen uit. Daar is niet iedereen deelgenoot van. Die goedertierenheid ligt niet op al Gods werken verspreid. Wat is dan goedertierenheid wel, gemeente? Dat is die deugd in God die hij openbaart als hij voor zondaren een weg des behouds opent. Die goedertierenheid van God, dat is die deugd die de Heere openbaart en bekend maakt in het leven van mensen. Die hij gaat verlossen uit het verderf. Laat ik het zeggen met nieuwtestamentische termen. En met de naam van hem die ons in het Nieuwe Testament zo rijkelijk geopenbaard wordt. Wat is Gods goedertierenheid? U ziet dat in de Heere Jezus Christus. U ziet dat in die zaligmaker die de weg gegaan is naar het kruis. En die zijn leven gegeven heeft voor verlorenen. Om ze te redden van het verderf. U ziet dat in die zaligmaker die zijn bloed heeft gegoten, vergoten, laten vergieten. En zijn lichaam heeft laten verbreken. Opdat langs die weg met behoud van Gods recht, met voldoening aan het geschonden recht van de Heere, een verloren zondig mensenkind toch weer tot God gebracht zou kunnen worden. Daar is de goede tierenheid Gods eigenlijk op het rijkste zichtbaar geworden. En nu zijn er mensen die op die goede tierenheid van de Heere hun hoop hebben leren stellen. Die van alle andere dingen zijn afgebracht. En die geen steun meer vinden in zichzelf of in een medemens of in uiterlijke dingen. Ook niet in uiterlijke vroomheid en in wetswerken en in allerlei andere dingen. Maar die hun hoop, hun enige hoop hebben leren stellen op die zaligmaker die door God gegeven is als de uitkristallisering van zijn goedertierenheid. Tot hem hebben ze leren vluchten. Tot hem hebben ze leren roepen, Heere Jezus, weest u mijn borg. Wilt u mij redden van het verderf? Wilt u mij verlossen van de macht en van de heerschappij en van de schuld en van de besmetting van mijn zonde? Wilt u zich over mij ontfermen? Iemand die op die goede tierenheid van de Heere heeft leren hopen? De blinde Bartimeus. De bedelaar bij Jericho, toen Jezus voorbij kwam. En hij had al van Jezus gehoord. Er was al het een en ander over die Heere Jezus verteld. En dat had in zijn ziel al een weerklank gevonden. Hij met zijn blindheid. Hij had gehoord dat Jezus klaar staat om blinden te genezen. Om ellendigen te verlossen. En hij heeft gehoopt en hij heeft gedroomd misschien wel eens als Jezus nu eens langs Jericho kwam. En als hij nou eens die weg nam waar langs ik geregeld zit te bedelen, dan zou ik de gelegenheid te baat nemen om hem te roepen, om hem te smeken, om zich ook over mij te ontfermen. En zo was er al geloof in zijn ziel gewekt. En als hij dan weer op zijn plekje zit en als de schare voorbij gaat en hij informeert wat er gaande is. Het is tegen het paasfeest en dan komen er altijd pelgrims langs die reis. En als ze hem dan vertellen, Jezus van Nazareth gaat voorbij, dan aarzelt hij geen moment, maar dan begint hij, omdat hij op de goedertierenheid van de Heere heeft leren hopen, dan begint hij te roepen, Zonen Davids, ontferm u mijner, Zonen Davids, ontferm u mijner. En hij houdt vol ook. Zelfs als hij geen antwoord krijgt. Hij houdt vol ook. Zelfs als de mensen tegen hem zeggen, zwijg stil. Hij luistert toch niet naar je. Maar omdat hij op de goedertierenheid Gods heeft leren hopen en in die zalig maken die hij nooit gezien heeft. Want hij kon niet eens zien. En die hij nog nooit ontmoet heeft. En voor wie hij nog nooit uit zijn eigen mond een woord gehoord had. Maar die hij van horen zeggen kende. Die hij uit de geruchten die omtrent hem verteld werden toch had leren kennen. En die geruchten geloofde hij. Hij had in zijn hart geloof, vertrouwen, hoop gekregen. Op die zaligmaker, op de goede tierenheid Gods in hem. En daarom laat hij zich door niets en door niemand weerhouden. Maar blijft hij roepen totdat Jezus stilstaat. En waarom staat Jezus stil? Om dezelfde reden als waarom de verhoogde Christus straks op Patmos zijn hand op zijn discipel Johannes legt als hij voor hem neergevallen is. Jezus staat bij Bartimeus stil, omdat God een welbehagen heeft in zulke mensen. Die vrezen en die hopen. En die steunen op het woord van God en op datgene wat de Heer in zijn woord van zichzelf geopenbaard heeft. En nogmaals, hou ze nou bij elkaar, die twee. Oh, het is wel waar dat in de ene periode in een mensenleven het ene misschien wat meer op de voorgrond kan treden dan het andere. En in een andere periode weer net andersom. Het is ook wel waar dat de een inderdaad meer ondervindt. En dat hangt met karakter samen. En dat hangt met de leiding van de Heere samen. En dat hangt met allerlei levensomstandigheden mogelijk ook nog wel samen. En geestelijk inzicht dat de een meer bedrukt over de aarde gaat. En de ander meer opgewekt. En dat verschil dat zal er wel wezen. Maar ze kennen het allemaal, allebei. Al Gods ware vromen. Alle ware avondmaalgangers, vrees, omdat ik zo'n groot zondaar ben. En hoop, omdat Jezus zo'n grote zaligmaker is. En dat is de gezegende verbinding tussen deze twee. En dan zou de Heer natuurlijk nog best andere dingen kunnen noemen. En de dichter van deze psalm had ook nog wel een aantal andere kenmerken van het leven der genade kunnen opsommen. Maar deze twee zijn genoeg. Deze twee zijn genoeg ook tot toetsing, gemeente, in deze uren van nabetrachting. Met deze woorden wordt eigenlijk het hele leven van al Gods kinderen getypeerd. Met alle nuanceverschillen en met alle verschillende schakeringen enzovoort. Maar dit is toch bij allen in beginsel aanwezig. En elk die God vreest, hoe klein hij is of groot, wordt van deze weldaden van de Heere deelgenoot. En de Heere zal er ook voor zorgen dat ze daarin toenemen, dat ze daarin groeien. Nee, het is niet volmaakt aanwezig. Wat is er nou wel volmaakt hier op aarde? Wat is er nou wel volmaakt in het leven van een kind des Heren? Het is allemaal gebrekkig, het is allemaal stukwerk, maar het is er wel. Het is er wel en de Heren komt er ook op terug. En als hij nou zegt dat hij in zulke mensen een welgevallen heeft, dan hebben we daarmee tegelijkertijd ook Gods beoordeling over ons avondmaal gaan of ons niet aan het avondmaal gaan. Want als je dit nou kent, als je nou door genade mag weten wat dat is om de Heere te vrezen en voor die hoge God te bukken. Als je dat nou weet wat het is om jezelf te verfoeien bij tijden en de Heere hoog te achten en heilig. En als je aan de andere kant ook weet wat dat is om je toevlucht te nemen tot hem, omdat je nergens anders meer heen kunt. En om op hem te steunen en hem tot je hulp te roepen en op zijn woordje te verlaten. En als er dan dingen in je leven zijn die daarvan getuigen dat de Heere die hoop ook niet beschaamt, dan is je plaats aan de tafel. Dan is je plaats aan de tafel. Want de Heere wil ze daar zien. En nou was u er niet. En als je dit nou niet kent. Als je dit niet kent. Als je eerlijk bent, en nou gaat het niet om of je wat napraat van een ander, maar als je eerlijk bent voor Gods aangezicht, met de eerlijkheid van de jongste dag. Als alle camouflage wegvalt. Als alle bedekking die wij hebben gemaakt verdwijnt. Als je nou zo eerlijk bent. En je moet dan zeggen, nee, ik ken die dingen eigenlijk niet. Wat deed u dan aan de tafel vanmorgen? kan toch niet? Net zo min als dat het andere van zo pas kan. De Heere heeft een welbehagen aan degene die hem vrezen. En die nou zo mocht komen. En die nou zo mocht komen, die op zijn goedertierenheid hopen. Daar geeft de Heere zijn goedkeuring over. En dan mag je die goedkeuring aan de tafel of na het avondmaal ook nog wel eens ondervinden in je leven. Dat de Heere erin meekomt en dat de Heere er een getuigenis over geeft. En dat je het proeven en smaken mag. Het zij aan de tafel, het zij in de meditatie achteraf. Dat de Heere daar inderdaad zelf ook was. En als je deze dingen niet kent en je kwam niet aan de tafel, ja, kun je wel zeggen, dan ben ik eerlijk geweest en dat zal wel zo zijn. Maar daarmee ben je niet klaar natuurlijk. Want dat mag zo niet blijven. Als de Heere nou eens geen welbehagen in je heeft en nooit krijgt ook, afgedacht nog van wel of geen avondmaal vieren, maar als de Heere nou eens geen welgevallen in ons heeft, dan heeft hij een afkeer van ons. En dan wijst hij ons straks ook af. Dan stuurt hij ons ook weg. Ik heb u nooit gekend, zegt hij dan. Weet u, ik moet nog één woord benadrukken. Ik heb dat heel wat keren genoemd, al in mijn mond gehad, maar ik heb het nog niet uitgelegd. De Heere heeft een welbehagen, een welgevallen. Wat betekent dat dan? Hij heeft geen welgevallen in, en dan noem ik dat eerste maar weer, maar hij heeft wel een welgevallen. Wat betekent dat dan? Laat ik het heel eenvoudig zeggen. Zo zegt de Schrift het op een bepaalde plaats ook. De Heere verheugt zich in zijn volk. Ik zal het nog eenvoudiger zeggen. Er is iemand die op hem vertrouwt, op zijn goede tierenheid hoopt. Er is iemand die voor zijn aangezicht beeft en vreest. En die in het hoge en heilige respect voor die hoge God eerbiedig voor hem buigt. En tegelijkertijd toch ook tot hem vlucht. Die bij hem wegblijft. Niet als een slaaf kruipt. Maar als een kind vlucht. Dat is zo'n mens. Hij heeft geen grote gedachten van zichzelf. Hij heeft zeker geen welgevallen in zichzelf. Nee, want hij verfoeit zich. En hij weet zich schuldig. Maar God heeft een welgevallen in hem. En wat betekent dat? Ik zal het heel eenvoudig zeggen. God is blij met zo'n mens. Zoals het blijdschap in de hemel is over een zondaar die zich bekeert, zo is er ook blijdschap bij God als mensen zich tot hem wenden met hun zonden en ellenden. Er is blijdschap bij de Heere Jezus als hij mensen ontmoet die op hem steunen. Er is blijdschap in de ziel van de zaligmaker als hij Bartimeus hoort roepen om ontferming. Er is blijdschap in het hart van God als hij een mens ontmoet, voor zijn aangezicht ziet geknield, die smeekt om ontferming. God is blij met zulke mensen. Waarom? Omdat wat hij in hen ontdekt, zowel bij Johannes op Patmos als bij Bartimeus bij Jericho, wat hij in hen ontdekt, dat is zijn eigen werk. Dat heeft hij in hen tot stand gebracht. Voor zichzelf zouden ze dat nooit doen. Nooit. Nog het een, nog het ander. Niet vrezen en niet hopen. Vanuit onszelf gaan we aan alles voorbij. Maar als het wel er is, dan heeft God het gewerkt. En dan ziet God zijn eigen werk. En dan ziet hij dat het werk van zijn geest vrucht draagt. En dan ziet de zaligmaker dat het niet te vergeefs is dat hij zijn leven heeft afgelegd. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo luidde de belofte aan de Zoon van God, dan zal hij zaad zien. En dan ziet hij ze. Dan ziet hij ze komen met smeking en geween. Dan ziet hij ze komen met dat hartelijke vertrouwen. Dan ziet hij ze komen met dat door hem zelf gewerkte schuldbesef. En met dat door hem zelf gewerkte hartelijke geloof. En hij bemint ze. Niet om wat ze in zichzelf zijn, nee. Maar om wat hij in hen gewerkt heeft. Om wat hij van ze gemaakt heeft. Gemeente, twee vragen. Als u dat nou zo hoort. Als u dat nou zo hoort van die genade Gods en die goede tierenheid van de Heer en van de Heer Jezus Christus. Door God in de wereld gezonden om zijn leven af te leggen. Om op die manier zondaren tot God terug te kunnen brengen. Als u zo hoort van die grootheid en van die heerlijkheid. Maar ook van die goede tierenheid Gods. Bent u nou blij met zo'n God? Bent u blij dat u van die God mag horen? En dat hij keer op keer zijn evangelie laat verkondigen. Bent u er blij mee dat u van die God en van zijn Christus weten mag? En nog een vraag. Denkt u? En dan zeg ik maar weer met die eerlijkheid van de jongste dag. Denkt u dat God blij is met u? Amen. Psalm 138, het derde vers. Samen danken. Heren, we danken uw grote naam voor uw woord, dat aan de ene kant zo scherp is als een zwaard, een tweesnijdend scherp zwaard, en dat doorgaat dwars door ons leven, dwars door onze ziel heen, en dat de dingen uiteenlegt. En dat moest vanavond ook weer gebeuren, heren. Maar dat woord tegelijkertijd is het een balsem. Is het tot vertroosting, is het tot genezing, is het tot heling, zoals we vanmorgen gehoord hebben, dat gij de gebrokenen van hart ook heelt, dat u ze verbindt in hun smart. En wat een wonder van genade, heren, dat er nu mensen zijn, Adamskinderen, in wie u toch een welgevallen hebt, niet zoals ze zijn in zichzelf, in hun val, in hun verlorenheid. Want dan kunt u nooit een welgevallen in ze nemen. Maar als ze zijn zoals u ze weer maakt. Als ze worden zoals u ze hebben wilt. Als u ze de ware vrezen van uw naam leert. En als u ze leert hopen op uw goede tierenheid. O God, wat een wonder dat u blij bent met mensen. Die u moeite gemaakt hebben met hun zonden. En die u vermoeid hebben. En die u onteerd hebben. En die dat ook moeten beleiden met smart. En dat u toch om Christus wil. Uit de verdiensten van Christus. Blij bent met een zondaar die zich bekeert. En die u daarin het leven geeft. O, wij bidden van u, Heere, dat wij blij met u mogen leren zijn. Met uw genade. Met uw woord. Blij dat we nog niet verloren zijn. Dat we nog onder het evangelie leven. Dat er nog een zaligmaker is. Dat er nog doen aan is. Heere, laat uw woord ingang vinden in onze harten. En laat het bij ons blijven. Al is het dan geen voorbereiding voor het avondmaal. En al zal het voorlopig weer enige tijd duren voordat we het sacrament in het midden der gemeente bedienen. Maar dat zelfonderzoek, dat moet toch wel doorgaan, Heere. En we zullen onszelf toch de vraag moeten stellen, heeft God nu in mij ook een welgevallen? En als we tot de ontdekking komen dat dat niet zo is, niet zo zijn kan, Heere, o wij bidden van u, laat het dan zo niet doorgaan. Maar wil door uw Heilige Geest in ons leven bewerken die waarachtige vrezen van uw naam en dat hopen op uw goede tierenheid. En alles door genade en het wonder is het eigenlijk te groot en we zullen het misschien niet eens durven denken, laat staan zeggen. Maar als we door genade toch mogen kennen deze werkingen en deze vruchten van het werk van uw Heilige Geest, wilt u ons er dan in doen toenemen? En wilt u ons dan meer en meer in dat heilige werk van uw Heilige Geest betrekken, opdat er mag zijn een opwassen en een toenemen in de kennis en in de genade van Jezus Christus? Vergeef onze zonden, Heere, en neem een ieder van ons voor uw rekening. En nogmaals dragen we u de rouwenden, genadige God op. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 130, het vierde vers. 130, het vierde vers. Thank you. Althans, heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.